Luisteraars, welkom bij weer een verse Culti-Culti. Met vandaag aandacht voor schoonheid, verheven, sensueel en ook een tikkeltje platvloers. Zo zal ik verslag doen van mijn recente marathon-kijkervaring van het laatste seizoen van de dramaserie Oogappels. Daarnaast behandelt Mark Hesselink in zijn rubriek Cultipedia letterlijk lullige liedjes. Maar nu eerst begeven we ons naar het huis van schilder Wijnand Looijse, die ons zal vertellen over zijn leven en werk, met bijzondere aandacht voor kuiven, bobbels en borsthaar.
Koffie, lekker bakje, koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie, bij Wijnand Looijse. En we zijn hier in Hartje Amsterdam bij Wijnand thuis. Een riante woning, hoog, breed, mag ik wel zeggen. Hoe ben je hier terechtgekomen?
Ja, ik ben begonnen in een kraakpand in Amsterdam in 1981, toen ik hier stage ging lopen. Ik studeerde in Delft bouwkunde. Ik had Jan ontmoet en we waren met z'n tweeën en we kwamen in aanmerking voor een driekamerwoning. En ik werkte in Amsterdam-Noord als bewonersdeskundige, het ondersteunen van bewonersinspraak daar. Ik wist dat daar nieuwbouw was en daar was ik ook bij betrokken. En er waren ook drie kamerwoningen bij. Toen konden we daar een woning krijgen. En daar zijn we gaan wonen en nou ja, we hebben geleidelijk aan gingen we meer verdienen enzovoort. En zijn we gaan zoeken of we een leukere woning konden vinden om te kopen. Dat was hartstikke moeilijk, want het was een heel leuke sociale huurwoning daar. En uiteindelijk vonden we die woning hier. En nou, we lagen echt op de stoep, de eerste gelijk toen bij de inschrijving.
De thermoskan.
Ja. Was in Mozenaan aan kerk toen. Oh. En nou, dat vonden we toen verschrikkelijk veel geld. We dachten, nou, dat is alleen nog maar af en toe gehaktbal eten of zo. En verder, verder niet. Nou, dat bleek allemaal mee te vallen, want als je nu terugkijkt, zou ik deze woning nooit meer kunnen betalen nu als we hem zouden willen kopen. Dat is heel idioot. Het is natuurlijk belachelijk, die woningnood. Dat is verschrikkelijk. Maar we zijn heel blij hier nog steeds. En ja, we leven dus echt in een riant huis en, met een fijn dakterras. En hoewel we aan de weg naar de Eitunnel wonen,
ja,
is het ook heel stil.
Ja, hoe kan dat?
We horen 's morgens aan die achterkant de gibbons, de apen van Artis. Die hoor je met elkaar praten, ja. En de weg is ook een stuk rustiger geworden nu het 30 kilometer zone is. En,
ruik je nooit de uitlaatgas in je?
Nee, we zitten natuurlijk hoog, zesde verdieping. We hebben wel eens zo'n buisje buiten gehangen om te meten hoe vervuild de lucht is. Want ik ben ook een beetje, ik heb ook last van astma enzovoort. Maar dat valt reuze mee, zo hoog.
Dit zijn meer dan drie kamers, als ik dat zo...
Ja, het is maar hoe je telt. Het is denk ik een vijfkamerwoning, ja.
Hele grote kamers. En achter jou een vleugel. Speel je daar?
Ja, ik speel veel samen met mensen, vind ik leuk. Ik speel Katramijn met een oude rechter en met een vriendin die architect is. En begeleid fluitisten vanmorgen. Mm. En ik speel samen met mijn vriendje van de basisschool. De eerste jongen waar ik verliefd op werd toen ik 11 was. Dat was veel later gerealiseerd, maar die ben ik veel later nog weer tegengekomen en die blijkt viool te spelen.
En ook van de familie?
En ook van de familie, ja. En daar speel ik het gay network, hè, ja.
Dus daar speel ik ook mee samen. Was hij verliefd op jou toen?
Dat weet ik niet, dat heeft hij mij nooit verteld, nee. Ja. Hij heeft op ons feest, Jan en ik waren, mijn man en ik waren 45 jaar samen onlangs en hij heeft op dat feest heeft hij gebuikdanst. En dat heeft hij is net zo oud als ik. Maar hij ziet er zeer patent uit en hij heeft gebuikdanst. En dat heeft hij ook gedaan toen we 25 jaar bij elkaar waren, Jan en ik. En ook toen we 10 jaar bij elkaar waren. Dus we zeiden van, ja, je bent wel bijna 70, maar je moet toch weer buikdansen. Heeft hij gedaan.
En dat was,
een tijdje. Veel buikspieroefeningen en dat was geweldig succes, ja. Ja.
En je zei het al, jullie zijn 45 jaar bij elkaar.
Ja.
Hoe komen die smaken van jullie hier samen in dit huis? Zullen je rondkijken, wat is dan typisch?
Nou, het is wel leuk om het even te vertellen. Toen we hier kwamen wonen, of toen we dit huis gekocht hadden, we hadden dit appartement gekocht van papier. Het was nog in aanbouw. Ik studeerde bouwkunde, architectuur, dus ik heb zitten tekenen van hoe dat dan zou moeten. Wel, de plattegrond helemaal veranderd al. En Jan die wilde zijn studeerkamer daar hebben. En ik zou dan deze studeerkamer krijgen. En ik had daar een deur in bedacht. Nou ja, een plattegrond is van een woning is echt ook een soort van metafoor voor je relatie. En Jan was daar dus mordicus op tegen die deur. Want
bij jou wel een deur en bij hem niet?
Nee, bij hem wel een deur, maar ik mocht geen deur.
Oh, jij mocht geen deur?
Nee, ik mocht geen deur. Dat hoefde niet. Nou, ik heb net zo lang doorgezet dat ik wel die deur kreeg. En heel af en toe is het toch wel handig inderdaad dat die dicht kan.
Hoe vullen jullie elkaar aan?
Ja, het is na 45 jaar niet meer zo goed uit elkaar te houden natuurlijk. Maar Jan is meer van de binnenwereld, het binnenhuis. En ik ben meer van de buitenkant. Dus ik neem initiatieven over het algemeen. Dus ik zeg van, goh, ik wil daar, zullen we daar en daar naartoe op vakantie gaan? Of zullen we eens die en die uitnodigen? Of zullen we eens een keertje naar nou, feest? En dan, Jan regelt, doet de afwerking zeg maar, die regelt het. En ook in vriendschappen. Heel veel van onze vrienden die zijn door mij binnengehaald. En Jan helpt de vriendschap te onderhouden. Die is gewoon heel trouw daarin. Heel,
ja.
Ja. Veel verzorgender dan ik.
Ben je extravert toch?
Ja, ik ben extra. Ja, ik ben denk. Ja, het is moeilijk te zeggen. Ja, ik neem meer initiatieven inderdaad. Ik ben meer met de buitenwereld bezig. En dat vult elkaar dus heel goed aan.
En wat is jullie geheim?
Ja, dat is zo'n mooie sketch van een Duitse komiek die zegt... Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nou, dat valt wel mee hoor.
Hard werken?
Nee, we boffen. Ik denk dat we gewoon ontzettend boffen dat we elkaar hebben getroffen. Dat het gewoon goed gaat. Al zoveel jaren. Het is geen prestatie. Het is niet... Nee, je kunt niet zeggen dat er een geheim is. Je moet gewoon allebei willen.
Je tekent en schildert al sinds je kindertijd. Waar zit voor jou dat plezier in?
Ja, ieder kind tekent op de kleuterschool natuurlijk. Hè? Dus dat bedoel ik eigenlijk ook. Ik ben eigenlijk pas echt wat intensiever gaan tekenen en schilderen weer. Toen ik in een periode zonder werk zat. Een ex van mij, van 45 jaar geleden, dus langer dan 45 jaar geleden. Die is kunstschilder. En die zei op een gegeven moment tegen mij van... Goh, ik heb een schilderklasje en ik doe model schilderen. Ik heb elke week een andere leuk naaktmodel. En doe je ook mee? Ik zei, nou, dat vind ik wel leuk. Zijn nieuwe man had een vriendenkring hier in Amsterdam van Zuid-Amerikanen, van Latino's, die allemaal wel wat geld konden gebruiken en als model wilden zitten. Hm. Dus elke week hadden we weer een hele leuke nieuwe man om te schilderen. Dat heb ik 1 of 2 jaar gedaan. Op een gegeven moment zat ik zonder werk en toen heb ik een atelier gehuurd. Weer van een andere vriend van mij, studievriend, heeft ook een atelier.
Ja.
En dat heb ik 3 dagen in de week gehuurd. Sinds 15 jaar eigenlijk al. En dat is ontzettend fijn dat ik dat kan huren.
En is dat hier in de buurt ook?
Ja, het is in het centrum, in de Fokker-Simonstraat. Dus dat is een zijstraat van de Vijzelgracht. Ja, dat is heerlijk. Daar kan ik gewoon 3 dagen naartoe.
Studeerkamer is iets te klein. Dan kun je de deuren wel dicht doen, maar dat...
Nee, het is ook lekker om gewoon, zeker als je met olieverf of met acryl bezig bent, om gewoon lekker te kunnen rommelen en te kunnen kliederen. En dat is in huis wat lastiger. Maar ik dacht wel van, nou, 3 dagen en ik had toen ook niet zoveel geld. Dat zei, nou, ik deel het met andere vrienden. Met 2 vrienden deel ik dat. Soms zitten we daar samen te werken en vaak werk ik er alleen. Ja.
Mm-hmm. En stond jij in de jaren 70 ook als acteur op de planken met aardige jongens?
Ja.
Hoe was dat toen, als jonge homo zichtbaar te zijn?
Ja, het was een stuk wat we hadden gezien van een Engelse groep, Gay Sweatshop. En die hadden een stuk geschreven, Mr. X heette dat. En dat vonden we hartstikke goed. En dat heb ik toen vertaald in het Nederlands. En we hebben daar liedjes bij geschreven. En een goede regisseur gevonden. En in Delft, in studententijd, ik was student. En met de Delftse Comedie hebben we dat toen uitgewerkt. Met een aantal vrienden. 2 muzikanten erbij. Dat hebben we toen gespeeld voor het 15-jarig bestaan van de Delftse werkgroep Homoseksualiteit. Dat hebben we toen een week lang gespeeld. En het was zo'n succes dat dat theatertje waar we speelden in Delft, dat zat in een soort van circuit met het Hoogt in Utrecht en het Schaffy Theater hier, wat Felix Meritis nu is in Amsterdam. Mm-hmm. Toen werden we daar overal uitgenodigd om daar ook te komen spelen. Dus we hebben in de reguliere theaters eigenlijk dat gespeeld. Het was voor het eerst dat er een stuk met een homothema, het ging over de coming out van de jongen, in de reguliere theaters zat. En we hadden dus, ja, we hebben dat 35 keer gespeeld voor volle zalen. Dat was ontzettend leuk om te doen.
En hoe reageerde jouw omgeving daarop? Want waar jij speelde, ja, die jongen die coming out,
ja,
had.
Ja, eigenlijk heel positief, hoor. Ja, mijn ouders die zijn bij de première geweest, die vonden het verschrikkelijk, maar die hielden zich groot.
Moet dat nou?
Is dat nou nodig? En, ja. Want er zat ook, behalve dat het natuurlijk een homo-stuk was, zat er ook nog wel wat kritiek op religie, op christendom in. Nou, mijn ouders waren heel erg gelovige mensen van het goede soort, hoor, maar wel heel erg gelovig. Mm-hmm. Dus die vonden dat nogal schokkend eigenlijk. Verder, ja, ik was natuurlijk toch een soort van lokale bekendheid, daardoor ook in Delft. Dus we hebben ook een keer op de faculteit waar ik studeerde, bouwkunde, we hebben een keer gespeeld in de grote theaterzaal, collegezaal. Dus al die studenten van mijn generatie, die hebben mij toen ook daar zien spelen. En er zat ook een naaktscène in, dus dat was ook nog een keer zo. Dat ik al in mijn blote kont op het toneel stond met mijn toneelvriendje.
Was daar ook nog een video van?
Ja, het staat ergens op YouTube.
Oh.
Aardige jongens, ja, ja.
Met drie A's achter.
Ja, met drie A's, ja, ja, ja.
Je werkte ook mee aan community projecten zoals de Gay Games en je schreef liedjes.
Nou ja, dat liedjes schrijven, dat deed ik een beetje in het verlengde ook van dat theater. We hadden in de tijd ook vanuit de PSP homo's hadden we het Valse Nichtenkoor. En nou ja, dat was ontzettend knullig en slecht koor, maar...
Konden jullie traden met je zingen?
Nou nee, eigenlijk niet, maar we traden op allerlei... evenementen en homo-demo's waren wij graag gezien een gast. Dus ik had onder andere de Interabnormale geschreven. Dat was de internationale, maar dan vertaald naar voor ons soort mensen. En voor Aardige Jongens had ik dus ook een liedje geschreven. Dat heb ik op ons 45-jarig feest nog met Piet, die op het toneel toen mijn vriendje was, nog samengezongen. Ja. Heel gewoon heette dat. Context voor het liedje is wel van belang, dat het is ironisch bedoeld. Het was, wij hadden op televisie een programma gezien over twee homo's die vonden dat het heel gewoon was, homo. En dat ze helemaal niet anders was dan andere mensen. Nou, dat vonden wij bespottelijk, want we waren juist uit de kast gekomen omdat we heel anders waren.
Wij zijn bijzonder.
Wij zijn bijzonder, ja. Dus ik had ook net met Roy Flikkers kennis gemaakt uit Nijmegen. En dat vond ik ook nogal goed wat ze deden. Dus wij waren echt anders.
O, eindeloos, het is echt waar. We zijn een homofielen paar. En voor zijn pa en voor zijn ma ben ik als een eigen zoon. Heel gewoon, heel gewoon, heel gewoon, heel gewoon. Net als mijn broer die is getrouwd met het meisje waar die veel van houdt. Werk ik voor twee verdiende kost en ik houd alles schoon. Heel gewoon, heel gewoon, heel gewoon, heel gewoon. Hij is zo lief en zo attent dat hij me haast te veel gerend. Een extraatje zes en zo nu en dan een bosje aan de boom. Ah, heel gewoon geen aanstoot geven en met je handicap leren leven. Doe gewoon de kleren aan, hang niet je vuile was ten toon. Heel gewoon, heel gewoon, heel gewoon, heel gewoon. Wij hebben aan elkaar genoeg. Wij zien je niet meer in die kroeg. maar op de bank voor de tv. Met koffie en een kokosmacrona. Heel gewoon.
Heel gewoon.
Heel gewoon. Heel gewoon.
Sorry, ik wou weer opnieuw beginnen.
Heel gewoon. Wat doe je nou, Diana? Oh ja, ik vind dat niet zo gewoon hoor. Ik vind het heel bijzonder.
Heel gewoon.
Dat jij bij dan hoor je dat? Dat is toch niet gewoon meer?
Heel gewoon.
Doe er toch een keer een vrouw mee. We kregen de kritiek altijd vroeger. Dat we geen vrouwen in de voorstelling hadden. Ja. Hij vond het toen dat hij er geen flikker mee te maken had.
In 2002 ja. schijnt er veel veranderd te zijn in jouw leven, want toen kreeg je een ongeluk.
Ja, ik heb, in 2002 heb ik een auto-ongeluk gehad. Ik was in between jobs. Ik had gezorgd dat ik 12 weken de tijd had tussen de oude en de nieuwe baan. En toen dacht ik van nu stap ik in de auto en rijd ik naar Zwitserland om een vriend op te zoeken. Nou, ik stap in de auto, dan had ik gelukkig een hele goede auto. En ik heb op de Duitse autobaan, even na de middag, ben ik in slaap gevallen achter het stuur.
Cool.
Terwijl ik cruise control aan had staan op 180. Ik ben tegen de vangrail gegaan en twee keer over de kop. En ik werd in het ziekenhuis wakker en ik had 2 gebroken rugwervels. En dat was dus erg heftig. Dus ik had die twaalf weken nodig om te herstellen. Maar ja, ik heb daar gelukkig niks aan overgehouden.
Het heel erg geluk gehad.
Ja, heel erg geluk gehad. Ook omdat ik sliep achter het stuur toen het gebeurde, heb ik geen enkele actieve herinnering aan dat. Dus ik heb het ook niet hoeven verwerken. Ik heb er geen nare dromen over gehad meer.
En andere mensen betrokken bij dat ongeluk?
Nee, godzijdank niet. Ja. Nee, godzijdank niet. En er stond toevallig op dat punt waar die auto de berm in gleed ook geen boom of zo, anders was ik er echt niet meer geweest. En het is wel aardig om even een schilderij te laten zien. Wat ik gemaakt heb toen ik weer zo'n beetje zo hersteld was. Want ik ben toen ook bij een vriend gaan logeren in die periode in Frankrijk. En die zei van ga schilderen. En toen ben ik eigenlijk ook weer aan het schilderen begonnen. En heb ik dit zelfportret gemaakt wat hier hangt.
Ik zie daar ook een Isa meteen, klopt dat?
Ja.
Die herken ik het
leuk, uit. Ja. Dit is Jans' studeerkamer en dit is zelfvertrek wat ik toen heb gemaakt. En dit is nog, er zat een glas in mijn hele gezicht, want ik was door de ruit van die auto heen, had ik tegenaan gebeukt en die was kapot gegaan en allemaal glas in mijn hoofd. En er zat een litteken midden op boven mijn oog.
Maar een wakkere, doordringende blik, vind ik.
Ja.
Veel groen.
Ja. Ja.
Maar dat smaakte naar meer. Sinds die tijd ben jij meer gaan...
Ja, toen ben ik meer gaan schilderen, ja, ook. Ja, ja.
Je zegt dat je je eigen leven illustreert. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, het is aardig om te beginnen. Misschien eventjes hier, schetsboekjes.
Mm-hmm.
Ik ben op een gegeven moment in Grindr, dacht ik van, goh, dat is eigenlijk ontzettend aardig. Dan zie je al die mensen die... Dit ben ik zelf.
Oh.
Ben ik een Narcissus project ben ik begonnen, zoals ik het noem. Dat zijn portretjes, zelfportretten die mensen maken in de spiegel met hun iPhone of met hun telefoon of camera. Dus ik heb alleen maar portretjes van mensen gemaakt die ze op Grindr hebben gepost met zelfportret voor de spiegel. Het leuke daarvan is dat je ziet hoe mensen zichzelf het liefste zien.
Mm-hmm.
En wat hun unique selling points zijn. En, en het is natuurlijk ook alles door elkaar heen. Oud en jong en dik en dun. Nou ja, hier zo'n man die duidelijk in de H&M paskamer zit met zijn nieuwe onderbroek aan of zo. Die daar met een mondkapje voor een foto van zichzelf maakt.
In de paskamer?
Ja, je ziet zo hier die spiegel opzij. Hè? Dat is typisch. Ik heb er meerdere gezien hoor, uit de paskamers. En hier heb je die allemaal... Jongens die hun achterkant als selling point kennelijk... ze hebben ook wel hele mooie exemplaren. Dus ze kunnen van die serietjes van maken, zo, ja. Nou, maar goed, dat heeft met mijn eigen leven te maken. En dit was in een resort in Gran Canaria, waar we regelmatig zijn geweest. En daar kwamen vooral ook heel veel dikke Duitsers. Dus daar heb ik ook een hele mooie serie van...
Een heel schetsboekje
met mannen op leeftijd, met wat... Vollere
rondingen,
ja.
Ben je meer voyeuristisch of meer exhibitionistisch?
Ik denk dat ik meer voyeuristisch ben, ja. Ik heb ook, dat is wel leuk, hier in diezelfde periode eigenlijk, tijdens de COVID, iedereen had een mondkapje voor, dat ik vrienden en bekenden heel goed kon herkennen aan dit bovenste deel van hun gezicht, aan hun kuif. Mannen hebben een kuif, vrouwen hebben meestal van dat haar zo tegenwoordig, van stijl naar beneden, dat is geen kuif. Mannen zijn aan een kuif te herkennen, dus toen ben ik kuifportretten gemaakt. Dus die blauwe die daar staat, dat is er eentje.
Maar meer de kuif dan de ogen ook en de wenkbrauwen?
Ja, kuif, de ogen en de wenkbrauwen, ja. Daar heb ik er iets van 50 van gemaakt toen. Zodra het weer kon, heb ik een verkoop-expositie gehouden in mijn eigen atelier. Gewoon allemaal vrienden en bekenden uitgenodigd waarvan ik zo'n kuifportret had gemaakt. En dat heb ik er gelijk 25 verkocht of zo. Dus die hangen nu overal bij mensen, vrienden en kennissen thuis. Vind ik heel leuk.
Ja. Naast kuiven is er ook borsthaar en bobbels.
Ja, op een gegeven moment zag ik ook dat er natuurlijk ook mensen zijn die... een van de unique selling points is borsthaar. Dus ik dacht van, oh, borsthaarportretten, dat hebben mensen nog... Dat is natuurlijk nog nooit... Dat kende ik niet, had ik van niemand ooit gezien. Dus toen heb ik ook een hele serie borsthaarportretten gemaakt. Zoals deze.
Oh, mooi, ja.
Dat is één jongen, een vriend van ons, die kocht er gelijk 6. En die bestelde, bestelde er nog 3 bij. En dat waren allemaal mensen met wie hij naar bed was geweest. Dus dat was ook weer het homo-netwerk.
Wat grappig dat hij die puur herkende aan het borsthaar dan.
Ja.
En bobbels, daar heb je laatst ook mee.
Ja, en toen had ik dat gedaan. Een jaar later heb ik bij de Gay Pride Art Route... vooral bobbels geëxposeerd. Dus de bobbels in de broek, de bulges. Nou ja, dat is natuurlijk iets waar voyeuristen zoals ik en heel veel homomannen schielijk naar kijken. openlijk of juist niet. Ik dacht, nou, daar ga ik gewoon een hele serie van maken. En dat is een kleur, dat is aquarel. Die borsthaarportretten, dat is zwart-wit met pen en inkt. En die bulges, die heb ik in aquarel gedaan. Nou, daar heb ik ook een heleboel van gemaakt. En ik dacht van, ja, ach, zo'n bobbel is ook maar een bobbel. En er moet een soort laag bij. En daar heb ik allemaal emojis gemaakt.
Dat is een percolator.
Nee, dit is een hoge drukpan in dit geval. Maar ja, goed. Ik heb ook wat eentjes en ook smileys en dat soort dingen allemaal. En konden mensen dus, als ze zo'n bobbel zagen die ze aansprak, konden ze daar zelf een emoji bij zoeken. Zo van, moet ik er van huilen of moet ik erom lachen? Vind ik het geil of vind ik het, enzovoort. Dus kon je eigen schilderijtje eigenlijk samenstellen door die bobbel te voorzien van een emoji.
Wat vind jij zelf mooi aan een man?
Wat vind ik mooi aan een man? Dit is een heel mooi liedje van Adelle Bloemendaal. Er zijn mannen zonder tal voor wie ik val. Zonder tal voor wie ik val. Er zijn mannen mooi met blond haar, er zijn mannen mooi met zwart, er zijn er met ertussen en rood staat ook apart. Nou ja, ik vind het, hele grote mannen vind ik leuk en lekker. Hele kleine mannen vind ik ook heel leuk en lekker. Als je het over beeld hebt, dan moet het vooral niet kunstmatig of geposeerd zijn. Moet het gewoon echt en direct zijn. Ja.
Zit er ook humor in jouw werk?
Nou, een tijd terug, eigenlijk voor alle dingen die ik je net heb laten zien, heb ik ook nog een serie heilige hoeren gemaakt.
Oh, met oude joden hier.
Kijk, ik heb op Waterloopplein staat zo'n bak met hetero-porno-dvd's, stond er toen. En daar heb ik toen gewoon een stapel van gekocht. En dat waren natuurlijk meestal vrouwen op de voorkant. En ik dacht, maak ik een serie van die vrouwen. Die pornoactrices maak ik een heilige. Dus ik had me verdiept in de katholieke heilige.
Dit zijn echt dvd-doosjes die je hebt.
Ja, precies. Ja. De dvd zit er nog in. Ja, College Girls heet deze dan, maar als je hem openmaakt. Maar voorop staat een non eigenlijk. Dat is de heilige Bernadette van Lourdes. Haar handen gebruikt ze hier om haar vagina te laten zien. Maar dat heb ik allemaal weggeschilderd. Alleen haar gezicht en haar handen heb ik overgelaten en ik heb haar een rozenkrans in de hand gegeven en een kruis om haar nek, maar ze lacht wel ondeugend.
En achter die glimlach, dat was de originele glimlach.
En achterin kun je dan open doen, er staat hier Sint Bernadette. In iedere hoer zit iets van een heilige en omgekeerd. In iedere heilige zit ook wel iets van een hoer eigenlijk. Toen dacht ik, dat kun je met mannen natuurlijk ook doen. En van alle mannen maak je natuurlijk Sint Sebastiaan. Ja. Dus dit is Sint Sebastiaan. En dat is wel heel gauw geschilderd, want je hoeft ze alleen maar
wat pijlen
erin te gooien en ze een lendendoekje aan te geven. Ja.
Wat is voor jou het makkelijkste en het moeilijkste schilderen?
Het makkelijkste is als je echt in zo'n flow zit. Als je zo'n hele serie, zo van die kuifportretten, dat ging achter elkaar door gewoon. En die borsthaarportretten ook, als je eenmaal zo'n iets hebt. Ik heb ook nog wel natuurlijk dat je in een soort van blok hebt. Geen writersblok, maar een artistblok. Dat heb ik nu ook een beetje.
Je bent op zoek naar een nieuw concept.
Ja, 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 ja.
Het is opwindend soms, maar geen porno.
Nee, nee, dat wil ik. Dat, nee, dat ben ik ook, vind ik ook niet interessant om dat te doen. Hmm. Nee.
Want waar gaat het jou vooral om?
Het gaat er vooral om, ik vind het leuk om mensen een beetje door mijn ogen te laten kijken. Van hoe ik de dingen zie. Dat is het vooral.
Naast schilderen, wat doe jij verder graag?
Ik ben veel met muziek bezig. Ik speel piano. En veel, vind het leuk om samen met mensen te spelen. Ik begeleid mensen die zingen. Die een vriendin die fluit speelt, daar speel ik al heel lang mee. Klassieke muziek en hedendaagse klassiek. En laatst van de zomer heb ik één keer een amateur night georganiseerd. Heb ik alle mensen met wie ik samen speel gevraagd om met mij te spelen. En toen hebben we hier voor vrienden en bekenden hebben we hier gespeeld. Er kunnen iets van 30 mensen, 35 mensen in de kamer. Ontzettend leuk.
Hoe zie jij de queer gemeenschap nu vergeleken met jouw jongere tijd?
Ik vond het in mijn tijd eigenlijk wel heel erg leuk hoor. Het was heel activistisch ook, de kring waar ik in zat. Het ging veel meer over de ontmoeting. Ik denk dat het is natuurlijk enerzijds ontzettend makkelijk met dating sites enzovoort. Maar de echte ontmoetingen zijn er minder. We zaten natuurlijk veel in het café en dan was je soms de hele avond bezig iemand te versieren en dan werd het toch niks. Of het bleek toch tegen te vallen. Maar nu beschrijft iedereen heel precies wat hij heeft te bieden en wat hij heeft te wensen. Dat is iets voor, maar ook wel iets tegen, denk ik.
Dus waar ging je graag uit?
Ja, toen ik in Amsterdam kwam wonen, gingen we elke vrijdag naar het COC. Dat was hartstikke leuk, in de Rozenstraat. We gingen vaak naar de Chaco. Ik woonde hier in de binnenstad. En de Chaco, dat was eigenlijk tegenover de kleine komedie.
Ja.
Dat was ontzettend leuk. Dat was meer de intellectuele en de politieke scene die daar kwam. Dus dat is een verschil. En je had meer subculturen ook, zoals die leerscene, de Argos in de Warmoestraat. Dat was weer een heel andere sfeer. Het is eigenlijk allemaal wat eenzijdiger, denk ik. Hmm. Minder divers, voor mij. Hoewel, ik vind die hele ontwikkeling met al dat queergedrag enzovoort ook wel weer heel leuk, hoor.
Zou je jezelf queer noemen?
Ja, vind ik eigenlijk een betere term. Want ik vind bijvoorbeeld dat de transpersonen, de transmensen, die staan nu echt in de frontlinie. Hmm. Want homo's en lesbo's, ja, je maakt wel eens wat mee. En het is nog steeds lastig om echt je come-out te maken. Voor iedereen blijft dat avontuur. Maar voor de transen is het echt lastig. Internationaal, maar ook in Nederland nog, denk ik. Dus ik vind dat die solidariteit wel wat beter mag. Maar het leuke is dat je natuurlijk nog steeds, we hadden het over de trut. Dat is natuurlijk echt zo'n plek waar iedereen welkom is en waar het heel gemengd is en echt heel queer. En dat vond ik ontzettend leuk om dat na heel veel jaren laatst weer eens een keer mee te maken.
Ja, staat ook 40 goed. Jaar ja. Dit jaar.
Ja, ja, ja. Ja, was ook een kraakpand oorspronkelijk, hè, waar het begon. Ja.
Als jouw werk een soundtrack had, welke muziek zou daarbij passen en waarom?
Heel gemengd. Klassiek en hedendaags en pop en wereldmuziek. En er zou in ieder geval ook iets van George Michael en van Freddie Mercury in moeten komen. Het mooiste vind ik de laatste album van Queen met Freddie Mercury, Made in Heaven.
Postuum.
En ja, postuum uitgekomen. En dan het nummer This Could Be Heaven for Everyone. Want wij hebben natuurlijk ook in die AIDS-periode heel erg intensief meegemaakt, veel vrienden verloren. En daar denken we nog veel aan en dat is voor ons belangrijk. Ja.
Waar kunnen mensen meer van jouw werk zien?
Op mijn website, schilderijen.loijse.nl. En Loijse is dan L-O-O-I-S-E. Schilderijen.loijse.nl. Daar staat eigenlijk bijna alles op. En van de komende zomer is er weer een Pride Art Route, waar ik aan mee hoop te doen.
Met de World Pride.
Met de World Pride, ja. Dus het wordt een hele grote, wordt een hele maand lang, volgens mij. Mm-hmm. Nou, ik vond het ontzettend leuk om dit jaar daaraan mee te doen. We hebben 200 mensen over de vloer gehad. En nou, heel internationaal ook al dit jaar. En volgend jaar wordt dat natuurlijk nog veel groter en groter. En dat lijkt me ontzettend leuk om ook aan mee te doen. En dan is iedereen hartstikke welkom. Misschien in mijn eigen atelier, maar ik denk dat ik het in een andere galerie met een aantal andere mensen samen ga doen.
Nou, hartstikke bedankt.
Ja, jij ook bedankt. Ik vond het een heel leuk gesprek. This could be heaven. This could be heaven.
these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fed. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. World of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons.
Per jaar duik ik weg en dompel ik me onder in familieverhalen. Eens per jaar laat ik alles vallen en nestel ik me onder een dekentje om alle nieuwe afleveringen van de serie Oogappels achter elkaar te bekijken. Onlangs verscheen het 7e en daarmee laatste seizoen van deze geliefde en gelauwerde dramareeks. Ondanks het succes besloot de regisseur en bedenker Wil Koopman en scenario-schrijvers Roos Ouwehand en Lex Paschier dat de koek op was en het verhaal verteld. Een moedige keuze, want door de populariteit hadden ze best nog even door kunnen gaan. In plaats van uitmelken, kozen ze voor waardig afsluiten. Oogappels van BNNVARA was voor het eerst te zien in 2019 en nam ons mee in het wel en wee van vier gezinnen met puberende jongeren. Via dwarsverbanden en voor vele herkenbare situaties waren we getuigen van ruzie en rebellie, verwijt en spijt. Het hield daarmee het midden tussen zwaar drama en luchtig vermaak. De kracht lag in de warmte en nuance waarmee de personages werden geschetst. Allemaal op hun eigen manier feilbaar, maar toch om van te houden. De puberperikelen werden knap verweven met de persoonlijke problemen van de ouders en die van de generatie daarboven. De grootouders vervulden bovendien de rol van adviseurs. Tussen de scènes door deelden ze vaak op nonchalante wijze inzichten en levenswijsheden over rouw, twijfel, vertrouwen en identiteit. Diversiteit was troef, niet alleen in leeftijd, kleur, klasse en religie, maar ook in seksuele en genderidentiteit. Wat roze representatie betreft was er Chris, gespeeld door Thor Brown. Een gevoelige, eigenzinnige jongen die make-up en opvallende kleding droeg en die daar helaas om gepest en bedreigd werd. Zijn worsteling raakte me als queer homoman in het bijzonder en zijn verliefdheid op de transpersoon Sammy, gespeeld door Moos Boeken, vertederde me. Doordat alle personages innig verstrengeld waren in plotlijnen en onderlinge verhoudingen en niemand uiteindelijk het morele gelijk had, werd de kijker verleid zich te verdiepen in mensen die verder van hem of haar afstonden. Empathie, ontdekken wat anderen drijft en hoe je zelf in elkaar steekt, gecombineerd met eerlijke communicatie, keerde telkens terug. Ontroerd bekeek ik de scène aan het eind waarin Chris op het voor hem juiste moment uit de kast kwam voor zijn familie.
Ik ben heel blij dat jullie hier zijn en dat jullie nu allemaal Sjors hebben ontmoet. Maar dat is niet waarom ik deze avond heb georganiseerd. Dat is namelijk omdat ik jullie wil vertellen dat ik gay ben.
Oh. Okay. Echt?
Ik weet dat jullie dat misschien wel wisten of weten, maar ik heb er in het verleden ook wel vaag over gedaan. En er was ook een tijd dat ik vond dat ik helemaal niet uit de kast hoefde te komen. Dat vind ik nog steeds, dat iedereen dat lekker zelf moet weten. Maar ik ben nu op een punt dat ik het wel eens hardop wil zeggen tegen jullie allemaal. Niet omdat het een probleem is, maar omdat het belangrijk is voor mij. En omdat ik heel gelukkig ben met het leven wat ik nu heb. En het komt heel erg door Sjors, maar het komt ook door jullie allemaal. Dit is wie ik ben en jullie hebben mij geholpen met dat uit te vinden.
Mijn binge-watch zit er helaas weer op. De pubers zijn jongvolwassenen geworden, de ouders middelbaar en iedereen, inclusief mezelf, heeft ondertussen veel geleerd. Misschien is dat wel de stille kracht van Oogappels, dat je met elke aflevering iets meer begrijpt van de mensen om je heen en een beetje ook van jezelf. Moedig voorwaarts!
You say we're fine, but you're green this time, so you've been crying. It's in the way you say my name, so quick, so straight. It sounds the same as the time we took a break, February 4th through the 16th of May. So straight.
De perversie van deze maand is...
Petitisme. Sommige mensen houden ervan om klein geschapen...
Zo bijvoorbeeld hebben we gedaan.
Ik weet niet, ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik mis Gert echt in dit programma.
Ja.
En hij heeft inderdaad een keer een ABC van perversies over de lul gedaan. En dat, die bestond uit een opsomming van allerlei synoniemen voor de penis. Mm.
Pik, piemel, pinkje, pinkeltje, potlood, pieper, vallus, jongenstrots, jongeheer, lieve heer, ding, deel, steel, staat, stuk, geslacht, geslachtsdeel, gereedschap, werktuig, apparaat, tamp, bobbel, roede.
Misschien een klein beetje een tribute aan Gert, maar deze Cultipedia gaat over de lul.
Doe maar, ja.
En het is geen...
En wat heb jij zelf daarmee?
Oh, heel veel.
Ja?
Jij niet dan?
Je bent een liefhebber.
Ik ben een liefhebber, ja. Daarvoor zitten we hier toch?
Ja, zeker. Ja.
Nee, het wordt geen uitputtende opsomming, want ik ging ter voorbereiding eens eventjes op Spotify en op Google zoeken op afspeellijstjes. Nou, er zijn honderden nummers waar het woord dik in voorkomt. Ja. Dus ik heb er maar even een paar uitgezocht die ik leuk vind. Short Dick Man. Ja, je komt natuurlijk heel gauw in de Amerikaanse rap scene terecht. 20 Fingers was een rapper featuring Gillette. Dat was de dame die je net hoorde. Mm-hmm. Belangrijkste claim to fame van dit nummer is dat ze een hele grote hit hadden in Brazilië ermee. En er toen een keer mee opgetreden hebben in een kinderprogramma. Waar dus een hele tribune vol 12-jarigen uitzinnig mee zat te zingen. En kennelijk niemand doorhad waar het liedje eigenlijk over ging.
Dat had Gert ook heel grappig gevonden, denk ik.
Zeker, ja. Nou, zoek het op YouTube. Het is echt hilarisch. Goed, we blijven even in de rap scene. En dan komen we bij Mickey Avalon. En dat is een niet zo hele bekende rapper. Vrij extreem, hele extreme nummers. Over heel heftig drugsgebruik en extreme seks, vooral met vrouwen. En één nummer waarin hij even heel duidelijk maakt dat zijn dik beter is dan de jouwe of de mijne. Altijd een beetje een probleem met hetero mannen. My dick, locked in a cage, right? Yo dick, suffer from stage, right? My dick, so hot it's stolen. Yo dick, look like Gary Coleman. My dick, pink and big. Yo dick, stinks like shit. My dick, got a seizure, dude. Yo dick, needs a tweezer, dude. My dick is like super size. Yo dick, look like two fries. My dick, more mass than the earth. Yo dick, has staff, it needs work. My dick, been there and done that. Yo dick, sits up with Dunce Cap. My dick, VIP. Yo shit, needs ID. Zo, daar kun je het even mee doen.
Die staat.
Staat. Nou, dan gaan we van de rap gaan we naar de rave. Naar een van de beroemdste rave bands ter wereld. En die komen, enigszins verrassend, uit Rusland. Het is de band Little Big. En die zou je kunnen kennen als je heel nauwkeurig het Eurovisie Songfestival volgt. Want zij zouden in 2020 voor Rusland meedoen aan het Songfestival met het nummer Uno. En dat was het Songfestival dat niet doorging vanwege corona.
Oh, yes.
Maar ze hebben daar wel een hele grappige videoclip van gemaakt. Die moet je zeker even opzoeken. Overigens, voor je mij gaat betichten van het schenden van handelsembargo's en boycott en dat soort dingen.
Nou, we verdienen hier toch niks aan. En zij ook niet?
Nee, maar Little Big, de leden van Little Big, die zitten al heel lang in Los Angeles. Want ze waren erg anti-Poetin en hebben het land direct verlaten na de inval in Oekraïne. Dus ze deugen ook nog. En
het is dus een lullige song.
Zij hebben een nummer met een niets tot de verbeelding overlaten, de titel. My dick is big, my dick is very big, my dick is big, is big, my dick is very big. So his dick is big, is very, very big. I lick his dick, is big, is very, very big. My dick so big, it did it so. My dick so big, it lives next door. My dick so big, that all I want is fuck the world. It's fuck the world. My dick so big, it touch the sky. I check out as a luggage when I fly. My dick so big, it's behind you, it follows you. It follows my dick you. Is big. Check it out. It's big. Check it out. My dick is big. Check it out. It's big.
Check it out.
Toch aanstekelijk, hè?
Mm-hmm.
Nou, en dan gaan we natuurlijk nu even naar het Nederlandse lied.
Kijk aan.
Want ook wij hebben ons niet onbetuigd gelaten. Allereerst even een klein pareltje van de Nederlandse dichtkunst.
Nou, dichtkunst. Ik vind het wel een beetje eenzijdig, zo.
Ja, maar ja, dat is het nou eenmaal vaak met lullen.
Nou, je hebt allerlei variatie.
Goed.
Dat hoor ik er toch niet.
Het was de dikke lulband. Ja. Dat mag geen verrassing heten. En wat is de Cultipedia toch een heerlijke rubriek. Want hier vandaan gaan we naadloos naar Dr. Anders P.
Kijk.
Als die over de lul zingt, dan heet het natuurlijk keurig netjes orgaan.
Dankjewel.
O kinderen en nette vrouwen, wees niet ontdaan. Ik laat u nu in diep vertrouwen iets gadeslaan. Het voert ons naar de zwartste randen van het bestaan. Maar is daaruit niet weg te branden, wel nu, kom aan. Het laat wel iets te wensen over als onderdaan. maar schittert in de rol van rover of partizaan. Het kan de grootste stommiteiten daarbij begaan en trekt nadien zich van verwijten geen donder aan. Het pleegt in tijden van verveling wat schuil te gaan, maar reageert op elke streling geheel spontaan. Dan wordt het opgetogen wakker, dan gaat het staan. En aanstonds wil de felle rakker er tegenaan. Dan is het niet meer zo verlegen, veeleer profaan. Het heeft een dikke kop gekregen van eigen waan. Het is wat malser en wat rechter dan een banaan. Voor vruchtensla heeft men er echter maar weinig aan. Een buitenechtelijk verlangen kan dan ontstaan. Men hoeft er niet meer voor te hangen, men durft het aan. Wie zou die minnenden beschreven met boos vermaan? De echo van de middeleeuwen, het Vaticaan. De ongedwongen Arabier kan zich laten gaan. Bijvoorbeeld in het speelkwartier van zijn karavaan. Want daar ontspant men zich van harte en simultaan. Niet dat angstvallige aparte, maar zwaankleef aan. De grijzer ligt met open ogen en voelt een traan. Bliep! Lichamelijke dialogen zijn van de baan. Bloep! Hoe kan men in doorwerkte nachten als veteraan? Bliep! De smart om wat eens was verzachten, het is niets gedaan. De eens zo mannelijke krachten teloor gegaan.
Applaus voor de doctorandus. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Wijnand Looyse, wis en waarachtig Piet van der Pas, Paul den Bakker, Diana van der Bent, Queen, Bert Boelaars, de serie Oogappels, Conan Gray, Mark Hesselink, Gert Hekma, 20 Fingers featuring Gillette, Mickey Avalon, Little Big, de Dikke Lul Band, doctorandus P en Lydia T. Voor meer culti-culti verwijs ik naar de site culti-culti.nl, culti met de K van kuifportret. Aldaar alle eerdere shows met zoekfuncties op gasten en onderwerpen en desgewenst valt er ook te abonneren op de show via de podcatcher naar keuze door te zoeken op culti-culti. Tot de volgende keer!
Culti-culti, culti-culti. Culti-culti, 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 culti-culti.